hartelijk welkom. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Het is een tijdje geleden, maar wij hebben een sabbatical gehad van mei tot en met augustus. Dus we zijn even vrij geweest en een heerlijke tijd gehad. We zijn ook vier maanden niet in de eigen gemeente geweest. Dus ook echt eventjes eruit. En dat was goed om zo de Heer te zoeken. En ook hem te vragen ook hoe we de komende jaren weer in mogen gaan. Er gebeurt veel bij ons in de gemeente. Een enorme groei waar we dankbaar voor zijn. Maar dat kom je ook voor allerlei vraagstukken te staan. Hoe ga je verder met je gebouw wat eigenlijk niet meer groot genoeg is. En al dat soort dingen meer. En daarnaast moet je natuurlijk heel veel mensen opvangen. We hebben een introductiekring, die doen wij een heel seizoen met mensen. En daar hebben we nu een groep van 50 mensen. Dat is best wel heel veel. Dat is heel mooi, maar ook geeft een grote verantwoordelijkheid. Ja, daar wil ik het vanavond met jullie over hebben. Een feest van vreugde. In Israël wordt op dit moment het Loofhuttenfeest gevierd. Een feest van vreugde. Het zal voor de gegijzelden en voor familie hopelijk morgen ook een dag van vreugde zijn, maar ook met hele gemengde gevoelens. Want hoe kom je uit zo'n gevangenschap? Wat heb je allemaal moeten doorstaan? Wat heb je allemaal al gezien? Ja, afgelopen week was nog in het nieuws dat een Joodse man die ook vrij was gekomen, zich van het leven heeft beroofd, omdat hij had gezien hoe zijn vriendin 2 jaar geleden werd vermoord. Dus ja, er komen in de vrijheid, maar dan. Hè? Dus laten we ook inderdaad voor die situatie blijven bidden. En zoals onze broeder ook al bad, dat er niet meer weer iets tussen zal komen. Dus het is wel heel dubbel. Dan ben je als land in zo'n situatie en dan zo'n feest van vreugde. Je ziet de Bijbelgedeelten er al bij staan, maar voordat we daaruit gaan lezen, wil ik eerst even wat ter inleiding met jullie delen. Want het Loofhuttenfeest is natuurlijk één van de feesten in de Bijbel. En de feesten die worden in de Bijbel worden vastgestelde tijden genoemd. Dat is eigenlijk de juiste vertaling. Het zijn vastgestelde tijden, door God vastgestelde tijden. Voorjaarsfeesten en najaarsfeesten. En hier zie je ze allemaal op een rijtje. In de linker kolom de voorjaarsfeesten en in de rechter kolom de najaarsfeesten. En het begint met Pesach. Het volk in slavernij in Egypte, die moet het bloed van een lam aan de deurposten strijken, opdat aan dat huis de dood voorbij zal gaan. En de Heere God heeft hen bevrijd. En met Pesach gedenken ze de uittocht uit Egypte. En de vervulling is de Heere Jezus, het lam van God, gekruisigd. En hij heeft door zijn bloed, door zijn offer, ons bevrijd uit de slavernij van zonde en dood. En we komen steeds weer uit bij de Heere Jezus, bij ieder feest. Het tweede feest is het feest van de ongezuurde broden. Shach HaMatzot, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat herinnert aan de haast van de bevrijding. De Israëlieten moesten Egypte zo snel verlaten dat er geen tijd was om het deeg te laten rijzen. En het ongezuurde brood, de matzes, die staat dus voor haast en urgentie van Gods verlossing. Wanneer God bevrijdt, moet je klaarstaan zonder aarzeling. Zuurdesem, gamets, is beeld van de zonde, beeld van vermenging. Tijdens de uittocht werd alle zuurdeeg uit de huizen verwijderd. Dat betekent geestelijk afscheiding van de afgoderij in Egypte. De vervulling is dat de Heer Jezus, de Messias, die ongezuurd is, zonder zonde. Hij is het ongezuurde brood, maar hij is voor ons tot zonde gemaakt. En toen hij stierf, is hij in het graf gelegd. Zoals wij in de doop gedenken dat onze zondige natuur wordt begraven. En dan het feest van de eerstelingen, Bikurim. Als Israëliet bracht je de eerste schoof, de omer van de gerste oogst, naar de priester in de tempel. En de vervulling is de opstanding van de Heere Jezus. Op de dag na de hoogsabbat tijdens Pesach stond de Heere Jezus op. En wat lezen we in 1 Korinthe 15 vers 20? Maar nu is Christus opgewekt uit de doden en is hij de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En dan het vierde feest, het feest der weken, Shavuot. Het feest der weken. Bij het feest van de eerstelingen ging het om de eerstelingen van de gerstenoogst. En bij dit feest gaat het om de eerstelingen van de tarweoogst. Een dankoffer met twee gezuurde broden. En de vervulling is Shavuot, het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest 50 dagen na het feest van de eerstelingen. Het begin van de gemeente, het lichaam van Christus. Twee ongezuurde broden, Jood en Heiden, samen geheiligd, samen apart gezet door één geest, maar nog niet zonder zonde en toch aangenomen. En dan zie je de nieuwe oogst van zielen in het boek Handelingen. Maar Shavuot, dat wijst ook al vooruit naar de grote eindtijdoogst. De geest die wordt uitgegoten over Israël. Zachariah 12, vers 10. De drie najaarsfeesten gaan nog in vervulling. Het feest van de bazuinen, Yom Teruah. Dit is nu in Israël Rosh Hashanah. Het hoofd, het begin van het nieuwe jaar. Het Bijbels is de eerste Nissan het nieuwe jaar. Maar dan gedenken ze van boven naar beneden wat de Heere God heeft gedaan. De zee gespleten, het volk bevrijd. En Rosh Hashanah, dat is naar aanleiding van de terugkeer uit de ballingschap in Babel. En het is een gedenken van beneden naar boven. Want na Rosh Hashanah volgen de 10 ontzagwekkende dagen. Dagen van inkeer. Dagen van berouw ter voorbereiding op Yom Kippur, de grote verzoendag. Het is de dag, de periode van herinnering, van wakker schudden. Rosh Hashanah is de eerste en de tweede Tishri. En de vervulling is dat de bazuin klinkt. Het is het begin van de dag des Heren. Dat is niet één dag, maar dat is een periode uitlopend op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het is een periode van oordelen, van grote verdrukking, van de benauwdheid van Jacob. De bazuin zal klinken aan het begin van die verdrukking. En dan gaan wij de Heere tegemoet in de lucht, om voor altijd bij hem te zijn. Je weet de dag nog het uur. Het kan de ene of de andere dag zijn, de eerste of de tweede Tishri, afhankelijk van de stand van de maan. En dan, grote verzoendag, Yom Kippur, de 10e Tishri. De hoge priester betrad één keer per jaar het heilige der heiligen in de tempel, om verzoening te doen voor hemzelf en voor het volk. Het bloed van de bloedbok werd gesprenkeld op het verzoendeksel van de ark van het verbond. En de zondebok werd weggestuurd in de woestijn. De beleden zonden werden weggedragen de woestijn in. En de vervulling is de wederkomst van de Heere Jezus en de verzoening met zijn volk. Het is de dag van Israëls nationale bekering. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen rouwklagen. Zachariah 12, vers 10. En dit is ook waar Romeinen 11, vers 26 van spreekt. En zo zal heel Israël zalig worden. En dan het feest van de vreugde. Het loofhuttenfeest, Sukkot. De 15e tot de 22e Tishri. Het is het einde van de landbouwcyclus. De volledige oogst is binnen. Het is een feest van 7 dagen blijdschap. En de Joden bouwen loofhutten bij hun huis en leven daar 7 dagen in om hun tocht door de woestijn te gedenken en dan te denken aan de trouw van God. Dit feest zal vervuld worden bij het aanbreken van het Messiaanse Koninkrijk, het 1000-jarig vrederijk. De volken zullen optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren. Zachariah 14, vers 16. Dan gaan we zo meteen Jesaja 12 lezen. Maar eerst vooraf even de context. Jesaja profeteerde in het Zuidrijk, in Juda. Juda met als hoofdstad Jeruzalem. En hij waarschuwt dat als het volk volhardt in ongehoorzaamheid, dat ze uit het land zullen worden weggevoerd. En dat is helemaal in overeenstemming met de Torah. In overeenstemming met Deuteronomium 28, waar het gaat over de zegen en over de vloek. Daar staat die waarschuwing dat ze bij ongehoorzaamheid zullen worden verspreid onder de volken. Jesaja laat vervolgens zien dat dit gaat gebeuren. Maar profeteert tegelijkertijd ook al over het herstel dat de Heere God zal geven. En dan zie je dat profetieën meerdere lagen hebben. Het gaat allereerst over de ballingschap naar Babel, de strijd die ze zullen ervaren en de belofte van terugkeer naar Jeruzalem. En een kleine groep is teruggekeerd, een kleine 50.000 kun je lezen in het Bijbelboek Ezra. Maar zijn profetieën zeggen ook iets over wat nu, zelf voor ons nog, in de toekomst gaat liggen, in de toekomst ligt. Jesaja 11 gaat over de Messias en het vrederijk, over de terugkeer van Gods volk. En vandaag lezen we dan Jesaja 12, dat iets zegt over het Loofhuttenfeest. Dat afgelopen maandag na zonsondergang is begonnen en dat maandag na zonsondergang eindigt. Het feest dat dus iets zegt over dat komende Messiaanse koninkrijk, het duizendjarig vrederijk hier op aarde. Laten we het samen lezen. Jesaja 12 vanaf vers 1. Op die dag, en dat is tijdens de terugkeer van het overblijfsel van Israël. Op die dag zult u zeggen, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Want uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. Jesaja 12, ja. En dan vers 3. Ik heb het daar al gearseerd met een gele kleur. Want dat is met betrekking tot het onderwerp, met betrekking tot het Loofhuttenfeest enorm belangrijk. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering zijn naam, dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. En dan juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. En dat is de tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament, Matteüs hoofdstuk 5, vers 14 tot en met 16. Matteüs hoofdstuk 5, vers 14 tot en met 16. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Hoe zit dat nou met de oorsprong van het Loofhuttenfeest? Ik heb er al even iets van gezegd. Als het volk Egypte verlaat, naar de doortocht door de Schelfzee bij de berg Sinaï komt, dan ontvangt Mozes de wet. Hij ontvangt ook een ontwerp voor het bouwen van de tabernakel. De tent waarin de Heere God, waarin Yahweh, in het heilige der heiligen onder zijn volk wil zijn. En daaromheen, om die tabernakel, waren de tenten van de Israëlieten gelegerd. Als nu, in onze tijd, in Israël, tijdens het Loofhuttenfeest, mensen op hun balkon of in de tuin een loofhut bouwen, is dat ter herinnering aan de tocht door de woestijn. De loofhut die bepaalt het volk bij haar kwetsbaarheid, maar het bepaalt haar ook bij haar afhankelijkheid van Yahweh. De loofhut herinnert het volk eraan dat Yahweh in hun midden wil zijn. De tabernakel in het midden en de tenten er omheen. En in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, in de tijd dat de tempel dus nog niet verwoest was, werd het Loofhuttenfeest door twee rituelen gekenmerkt. 'S Avonds werd het tempelplein schitterend verlicht met grote kandelaars en werden er vele fakkels in de voorhoven van de tempel geplaatst. Het was dus een waar lichtfeest. Daarom heb ik Matthäus 5, vers 14 tot en met 16 gelezen. Daar zegt de Heere Jezus tegen zijn Joodse discipelen: u bent het licht van de wereld. En Jezus die vertelt dit als onderdeel van de bergrede. Het is een rede, een toespraak tot de Joden. En die bergrede moet je beschouwen als een grondwet voor dat komende koninkrijk. Oorspronkelijk was het Gods bedoeling door als licht in hun midden te wonen, dat zij getuigen zouden zijn van zijn heerlijkheid. En dat zij door zijn aanwezigheid lichtdragers zouden zijn in deze wereld. Ze moesten een licht zijn voor de heidenvolken. De omringende volken moesten onder de indruk komen van hoe de Heere God werkzaam is in hen. En daarmee moesten de omringende volken uiteraard onder de indruk komen van de Heere God zelf. Maar het licht is gedoofd. Door afgoderij, door overspel hebben zij het verbond verbroken. Het is een volk geworden dat in duisternis wandelt. Wat schrijft Jesaja in hoofdstuk 9? Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Hey, zie je alle kenmerken hier van het Loofhuttenfeest terug? Licht en blijdschap en oogst. Het Loofhuttenfeest is het feest van grote blijdschap, van vreugde. En het wordt vervuld in het licht dat komt. Vervuld in de Messias die koning zal zijn over deze aarde die komt om te regeren vanuit Jeruzalem. En het zal geleiden tot een geestelijk herstel van het volk en het zal leiden tot oogst. Dan zullen zij weer het licht van de wereld zijn, omdat Gods licht op hen schijnt en in hen schijnt. Zijn volk zal haar Messias ontmoeten en van hem getuigen in deze wereld. Ze zullen in hun roeping en ze zullen in hun taak weer worden hersteld. Ze zullen laten zien dat ze een koninklijk priesterschap zijn, een heilige natie. Het tweede ritueel tijdens het leven van de Heer Jezus, tijdens dat Loofhuttenfeest, naast dat licht, dat is het volgende. In een plechtige processie, dus eigenlijk zo'n optocht, hè, werd water uit de Siloambron geput. En vanuit de Siloambron werd het dan naar het tempelplein gebracht om daar uitgegoten te worden om het altaar. En dit alles gebeurde onder luid gejuich en gejubel van de aanwezigen. En hiermee werd de Heere God gevraagd om regen voor de gewassen in het komende seizoen. En wij zijn met onze gemeente in Emmeloord regelmatig in Israël geweest. En ik vond altijd een van de hoogtepunten de stad van David. The City of David. Er is een Arabische wijk en daaronder hebben ze allemaal uitgravingen gedaan. En daar zijn allemaal dingen gevonden uit de tijd van David. Zijn paleis, maar ook de gangen. Die je daar door kunt lopen. De gang van Hiskia en de droge Canaanitische gang. Echt heel bijzonder vond ik dat. Kijk, er zijn ook heel veel plekken, dan zeggen ze, ja, hier was dat en is er een kerk opgebouwd. En dan is het toch wat moeilijk voor te stellen hoe het dan moet zijn geweest. Maar dit is echt zo prachtig dat je echt ziet van, hé, maar dit is echt. En dit was ook echt uit die tijd. Onderaan, bij die stad, zie je dan nog een restant van de Siloambron, waar dus dat water werd geschept. Het volgende plaatje staat er al op. En dan kun je net als de Israëlieten toen, kun je de weg naar boven bewandelen richting de tempel, in ons geval dus richting de klaagmuur, daar kwamen we uit. En dan zie je links zie je hoe het eruit moet hebben gezien, en rechts de smalle doorgang waardoor wij gingen. Maar ik heb al beelden gezien dat het inmiddels al veel en veel breder is, dat het ook een hele brede opgang al is geworden. Dus het wordt hoog tijd om een keer weer naar Israël te gaan, maar ja. Je gaat nu niet op een vakantiereisje daar naartoe. Tenminste, dat kan ik me niet voorstellen. Zie je hier de overeenkomst met Jesaja 12? Je ziet in vers 1 dat er eerst een tijd is van Gods toren. Jesaja 12 vers 1. Dat slaat op de Bijbel, op de tijd in Babel. Maar wijst ook vooruit naar een tijd van Jacobs benauwdheid die nog komt. En dan komt er een ommekeer. Er komt bij de wederkomst van de Heer Jezus komt er een geestelijk herstel van Israël. En ze roepen het uit, vers 2, Jesaja 12 vers 2. Zie, God is mijn heil. Hij is mijn verlossing. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En dan komt die belofte. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, inwoonster van Jeruzalem, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Met vreugde water scheppen, zoals dat gebeurde tijdens het Loofhuttenfeest. En het water heeft betekenis voor het herstel van het volk Israël in de toekomst. Over het geestelijke herstel en de rol van water kun je lezen in Ezechiël 36, vers 24. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. En dan zal ik u naar uw land brengen. En dat is hetzelfde als in Jesaja 11. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. En dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Zie je dat laatste? Ik zal een God voor u zijn. Hij zal bij zijn volk wonen. En dat is het kenmerk van het Loofhuttenfeest. Hier zie je in Ezechiël 36 het herstel van Israël. Het is tijdens dit Loofhuttenfeest dat de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Met andere woorden, je zult de Heilige Geest ontvangen. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Dus ook dit soort teksten betrekt het allereerst is op het Joodse volk. Op beloften voor hen. Stromen van levend water zullen uit jullie binnenste vloeien. Jullie zullen weer mijn getuigen zijn in deze wereld. Jullie zullen weer het licht zijn voor de heidenvolken. En waar zorgt die Heilige Geest voor? En dan moet je eigenlijk verder weer lezen in Ezechiël 47 bij de Tempelbeek. Als bij de wederkomst van de Heer Jezus het Loofhuttenfeest wordt gevierd en het water naar boven wordt gebracht, dan wordt het uitgestort om het altaar en dan zal dat water vanuit de tempel wegvloeien naar het oosten en zal een stroom van water die steeds dieper wordt uitkomen bij onder andere de Dode Zee die weer tot leven wordt gewekt. En dat is wat de Heilige Geest doet, het brengt leven en vrucht voort. En in die roeping zal Gods volk straks ook weer worden hersteld. Een heilig volk, door God apart gezet, geroepen om een licht voor de heidenen te zijn. En hij gaat het herstellen. De geest brengt leven en vrucht voort. Hetzelfde lees je ook in Zacharia 14 vers 8 en 9. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. De overgebleven volken, die zich tijdens de grote verdrukking niet hebben vergrepen aan Gods oogappel, zullen naar Jeruzalem moeten trekken om het Loofhuttenfeest te vieren, om daar samen voor de koning te buigen. Op die dag zal Gods volk opnieuw het licht van de volken zijn. Jesaja 12 vers 4, op die dag zult u zeggen, dank de Heere. Roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roept in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Een dag van herstel voor Gods volk, een dag van grote vreugde. Een dag dat God zijn volk herstelt in bruikbaarheid voor hem. op grond van Abrahams roeping zeggen we dat we Israël moeten zegenen. Wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Maar wat betekent het nu om Israël te zegenen? God zegenen, het Hebreeuws barach, betekent God groot maken door voor hem te knielen. Waarbij beleden wordt hoe groot en machtig hij is. Als wij mensen zegenen, dan vragen wij de Heere God om iemand, ja, tussen aanhalingstekens, groot te maken. En de Bijbel die bedoelt met dit groot maken, dat iemand zal toenemen in vruchtbaarheid, in gezag, in overwinning en overvloed. En dat is precies Gods verlangen voor zijn volk. Dat ze weer vruchtbaar zullen zijn voor de landman. Dat ze weer vruchtbaar zullen zijn voor hem. Johannes 15, vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat ze weer gezag, handelen namens God mogen uitstralen. Dat ze niet langer, zoals het overgrote deel van het volk nu doet, in duisternis zullen wandelen. Maar dat ze zich zullen wenden tot het licht. Dat ze zich zullen wenden tot hun Messias, opdat ze overwinning zullen ervaren. Hij wil zijn volk leiden naar grazige weiden, waar leven is en overvloed. Heb je in dat licht Psalm 23 wel eens gelezen? In de Joodse context. Psalm 23, vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed. Heb je in dat licht, in de Joodse context, al eens gelezen over de 5 broden en de 2 vissen? Om leven en overvloed te ontvangen, zullen ze de goede herder, de Heer Jezus, moeten volgen. Heb je in dat licht Johannes 10 over de goede herder al eens gelezen in de Joodse context? De stal en de omheining is het judaïsme, nog gevangen onder het juk van de wet. Ze hebben een grote ijver, maar ze weten niet hoe het zit met de gerechtigheid en zijn bezig met het behalen van hun eigen gerechtigheid, die Romeinen 10. En dan sluipen de fariseeën binnen die nog extra regeltjes willen opleggen binnen die omheining. Maar dan komt de doorbreker die hen uitgeleide zal doen. Ze zullen luisteren naar de stem van de goede herder. Hij die gekomen is om leven te geven en overvloed. Johannes 10. Er is goed nieuws voor het Joodse volk. En dan zijn er ook nog schapen van een andere stal. Johannes 10, vers 16. Ik heb nog schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik samenbrengen, binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. Ik denk dat het hier gaat over de 10 stammen. Die zullen terugkeren. En met wie ze zullen worden samengevoegd. Leg Ezechiël 37 er maar naast. Dan gaat het over de kudde die uit de dood zal herrijzen. De dorre doodsbeenderen. En dan gaat het ook over het samenvoegen van Israël en Juda. Ik zal hen tot 1 volk maken in het land op de bergen van Israël. Ezechiël 37, vers 22. Ze zullen allen 1 koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als 2 volken zijn en niet langer nog in 2 koninkrijken verdeeld zijn. Wie u zegent, zal ik zegenen. En zegenen is niet alles van iemand goed praten, maar wensen dat iemand weer helemaal in dienst van God komt te staan, weer wordt hersteld in bruikbaarheid voor hem. Om die reden zegenen we Israël en wensen wij hen dat toe. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Wat betekent dat om te bidden voor de vrede van Jeruzalem? Is dat niet een beetje tegenstrijdig als je ook nog weet wat voor strijd hen allemaal te wachten staat? Nee, het is een verlangend bidden dat het spoedig Yom Kippur een grote verzoendag mag worden voor hen. Het moment dat de Heer Jezus het hemelse heiligdom verlaat en zich toont aan zijn broeders. Zoals Jozef zich getoond heeft aan zijn broers. Dat zij spoedig de vreugde van het loofhuttefeest zullen beleven in het koninkrijk dat aanbreekt. Ze zijn gestruikeld, ze zijn gevallen en we bidden voor herstel. Ze zijn gevallen, dat betekent ze zijn naast hun bestemming gekomen. Ze missen nu hun doel, het getuigen van de grote daden van God. Doordat Israël als gevolg van de verwerping van de Messias niet tot zijn bestemming kon komen, heeft het heil, heeft de verlossing tijdelijk een andere wending genomen en is het tot de heidenen gekomen. Er is een hele nieuwe situatie ontstaan. Gelovige Jood en gelovige heiden die Jezus als Messias belijden, zijn in hem een nieuwe schepping geworden. Een tempel van de Heilige Geest. De Geest woont in ons. En zo is de Heere God te midden van ons. Wij delen nu al in de zegeningen van het toekomstige Loofhuttenfeest. Dat als kenmerk heeft God in ons midden. Hij is al in ons midden. Hij woont in ons door zijn Geest. Maar in de toekomst zal God zijn volk oprichten. Zullen ze weer opstaan en zullen ze het licht van de wereld zijn. Het Loofhuttenfeest, het feest van de vreugde. Als je al deelt in die toekomstige zegening van het Loofhuttenfeest, omdat de Heere God al in je aanwezig is, ervaar je dat dan ook als een feest van vreugde, van blijdschap, van dankbaarheid. Ervaar je dat je tot je bestemming bent gekomen. We hebben het een hele tijd uiteraard in relatie tot het Loofhuttenfeest gehad over Israël. Maar laten we de vertaalslag eens maken naar onszelf en naar vandaag. Ervaar je dat je tot je bestemming bent gekomen. Dat je levensdoel ligt in het kennen van de Heer Jezus. En het verlangen om te getuigen van de grote daden van God. De Heilige Geest in ons wijst naar de Vader, wijst op zijn grote daden. De Heilige Geest in ons wijst naar de Heere Jezus en die zet hem in het licht. De Heilige Geest doet ons meer en meer de Vader en de Zoon kennen. Ja, ik weet het, de omstandigheden in het leven zijn niet altijd vreugdevol. De afgelopen 2 jaar is voor mensen in Israël en Gaza niet bepaald vreugdevol geweest. De afgelopen 2 jaar was het erg onrustig in deze wereld, met onder andere een oorlog dichtbij. Er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn. Ziekte of verlies. Strijd in je huwelijk of gezin, financiële problemen. Er kunnen allerlei persoonlijke omstandigheden zijn die maken dat er weinig reden tot vreugde is. Maar als de Heer Jezus koning is over jouw leven, dan wil Hij jouw bron van vreugde zijn. Je hebt aan de ene kant je omstandigheden. Het kan behoorlijk stormen in je leven. Maar aan de andere kant is er die bron in jou. Als gelovigen hebben wij samen die gezamenlijke bron. Die bron van vreugde in het kennen van de Heere Jezus. Samen verenigd in het ene lichaam van Christus zijn we samen aangesloten aan die ene bron. Alles in deze wereld wijst erop dat de Heer Jezus spoedig komt. Hoe zal Hij zijn gemeente aantreffen? Hoe zal Hij jou aantreffen? Laten we Jesaja 12 tot slot er maar even bijpakken. Hoe zal Hij ons aantreffen? Jesaja 12 vers 2, vertrouwen en geen angst. Vers 3, vreugde over het heil. Vreugde over je verlossing. Vers 4, maak je zijn grote daden bekend. En 6, juichend en vrolijk zingend. En het komt diep van binnen. Het is niet zomaar een uiterlijke vreugde en een blijdschap dat je juicht bij een doelpunt dat gemaakt is of zo. Nee, het is heel anders. Het is een vreugde en een blijdschap, een bron die in je is. In Psalm 16 vers 11 staat dat er vreugde is bij zijn aangezicht. Als je voor Gods aangezicht verschijnt, dan sta je daar niet alleen, maar daar mogen we samen zijn. We mogen in vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. En mogen we weten dat we in zijn aanwezigheid zijn. Voor zijn aangezicht is er ook geen ruimte voor verdeeldheid, voor polarisatie. Het woord dat inmiddels iedereen denk ik wel kent, waar zoveel over gesproken wordt. Wat je in de wereld ziet, maar wat je ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus ziet. Maar voor zijn aangezicht is daar geen ruimte voor. Als God, als de Heere God werkelijk regeert. Hij zal straks regeren op deze aarde. Hij zal zijn koninkrijk vestigen, maar Hij wil nu al regeren in jou en mijn hart. Als God werkelijk regeert in jouw hart, dan smelt verdeeldheid weg als sneeuw voor de zon. Als de Heere God werkelijk in je regeert, dan zeg je, Heere, hier ben ik om uw wil te doen. Leer mij gehoorzaam te zijn en zet mij maar in waar u mij kunt gebruiken. Herstel in bruikbaarheid voor hem. Geef de Heilige Geest in je de ruimte, opdat je weer iets van die diepe innerlijke vreugde zult proeven. Voor een ieder die gelooft, is in geestelijke zin het Loofhuttenfeest al aangebroken, het feest van de vreugde. En wat geeft ware vreugde? Het kennen van de Heere Jezus en in je bestemming staan door hem te dienen en bruikbaar te zijn voor hem. Psalm 43, vers 4. Dien de Heere met blijdschap. Zou je voor de komende tijd jezelf hier eens op willen toetsen? Hoe zit het met die vreugde bij u, bij jou? Hoe zit het met dat dienen en bruikbaar zijn voor hem, bij u, bij jou? Laat ik me overweldigen door mijn omstandigheden? Laat ik me in beslag nemen door werk, door carrière, door social media, door geld, door tv, door vakanties, door sporten, enzovoort, enzovoort? Of laat ik me in beslag nemen door de Heer Jezus, de koning van mijn hart? Israël zegenen is de wens uitspreken dat zij weer tot hun bestemming komen. Dat ze zullen zeggen, de Heer is mijn licht, de rots van mijn verlossing. Ik vrees geen kwaad, want Hij is bij mij. Maar kun je het zelf ook volmondig zeggen? De Heer is mijn licht, de rots van mijn verlossing. Ik vrees geen kwaad, want Hij is bij mij. Wat een geweldige belofte. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En Hij is mij tot heil geworden. Amen. Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Nee, nooit één.
Thank you.
we samen danken. Ja, Heer, we zijn dankbaar. Dankbaar dat we u mogen kennen. We danken u, Heer Jezus, dat u naar ons toegekomen bent. We danken u, Heer Jezus, dat u uw leven hebt afgelegd. We danken u dat u de dood hebt overwonnen, dat u bent opgestaan. Heer, wat is het een wonder van genade dat we daarin mogen delen, uw dood en opstanding. De macht van zonde en dood verbroken. In u een nieuwe schepping. Heer, dank u wel dat we die innerlijke vreugde mogen kennen van het kennen van u. Omdat u al bij ons, zelfs in ons woont door uw Heilige Geest. En dat betekent niet dat het leven altijd makkelijk is. Er zijn soms flinke stormen. Er zijn soms flinke tegenslagen. Dingen die ons verdrietig maken. Waar we ons zorgen over maken. Heer, dank u wel. Dat uw genade groter is dan onze nood. Dat we een hoop hebben die voor ons ligt. En die hoop geldt ook voor uw volk. We dragen uw volk aan u op. Heer, wees hen nabij. Heer, wilt u de gedeeltelijke bedekking die er nog is, die wilt u maar wegnemen. Dat ze u mogen aanschouwen, Heer Jezus de Messias. Heer, wat komt het leven dan in een ander perspectief te staan? Heer, u zult tot uw doel komen met uw volk. Wat een geweldige belofte. Dat ze hersteld zullen worden in bruikbaarheid voor u. U zult hen herstellen, Heer, als een priestervolk. Dat over de einde van de aarde zal gaan. Om de grote daden van u, Heere God, te verkondigen. Diezelfde roeping hebben wij nu ook. Wilt u ons helpen, Heer, om op welke manier dan ook in onze omgeving een getuige te zijn van u. Dat we iets mogen reflecteren van uw liefde en van uw genade. Dat we meer en meer mogen gelijken op u, Heer Jezus. En dat we dat ook mogen uitstralen naar de wereld om ons heen. Want we zien zoveel mensen die zoekende zijn. Die zoekende zijn naar rust. Die zoekende zijn naar vrede. Ook jongeren die de kerk weer opzoeken. Die een Bijbel komen kopen in de christelijke boekwinkel. Soms met ongelovige ouders. Heer, wilt u daarin tot uw doel komen? Wilt u verder werken, Heer, dat ze echt de Heer Jezus mogen leren kennen als hun heiland en verlosser? Wilt u ons ook gereed maken, Heer, om deze toestroom van mensen, om ze bekend te maken met het heerlijke evangelie, het goede nieuws, dat er redding is bij u. En dat u rust en vrede geeft. Een rust en een vrede die alle verstand te boven gaat. Want de omstandigheden, die zijn er helemaal niet naar om rustig te zijn of vrede te ervaren. Maar toch, Heer, we mogen weten dat u in alles bij ons bent. En dat u niet loslaat het werk dat u in ons bent begonnen. Maar dat u het zult voleindigen. En zo mogen we samen uitzien naar die geweldig mooie dag. Dat we naar u zullen mogen gaan. Dat u naar ons toe komt. Dat we samen elkaar mogen ontmoeten in de lucht om voor altijd bij u te zijn. O Heer, wat een dag zal dat zijn. U mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Dan mogen we werkelijk buigen in aanbidding. Heer, wilt u tot uw doel komen met onze levens hier en nu. Wees u ons nabij uit genade, in Jezus' naam. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Dan bidden we om de zegen. En dan zingen we lied op 71 uit Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. En wordt straks ook wereldwijd. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Amen.